Goedenavond, gemeente. We gaan de deur dicht, dus gaan we met elkaar beginnen. Ook alle die hier voor het eerst zijn, welkom. We gaan vanavond samen nadenken over gezagsrelaties onder de gehoorzaamheid van Christus. Vorige keer hebben we dat gedaan naar aanleiding van Efeze 5, het huwelijk. Het christelijk huwelijk vooral. Nu gaan we met elkaar vier versen overdenken, Efeze 6 vers 1 tot en met 4, straks gaan we dat lezen, over ouders en kinderen, opvoeding, gehoorzaamheid naar het voorbeeld van Christus. Vier versen, omdat er zoveel in zit en het thema opvoeding ook zoveel haken en ogen heeft en dat we daar regelmatig ook mee struikelen. Dus ik wil me beperken tot vier versen. Vanavond allereerst gaan we met elkaar zingen Psalm 27 vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Dat kunnen we ook zeker met betrekking tot de godzalige opvoeding van onze kinderen zingen. Psalm 27, het 7e vers.
Thank you.
Kom gemeente, laten we eerst met elkaar een zegen vragen voor deze avond. Lieve Heere, trouwe God in de hemel, wij danken u dat u ons vanavond de kracht en de gezondheid gegeven hebt om hier samen te mogen zijn. Om ons te buigen over een stukje in uw woord waarin u ons aanspreekt. We hebben al heel wat geleerd uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze. Hoe dat alles onder uw heerschappij, Heer Jezus, moet komen. Dat het onderscheid weggevallen is tussen Jood en Heiden. De middenmuur die scheiding maakt. Dat u alles naar dat doel brengt dat Christus koning is. Dat er eenheid mag zijn in de gemeente en moet zijn. Hoe dat we mogen leven. Dat we de werken van het vlees moeten doden. En vervuld mogen worden met uw Heilige Geest. En dat ook heel praktisch handen en voeten mogen geven. In ons huwelijk, wanneer u dat ons gegeven hebt. In de opvoeding van kinderen, als we kinderen ontvangen hebben en op mogen voeden. Kinderen waar we over gesteld zijn, waar we gezagsdragers van behoren te zijn. Heer, we zijn dan zo afhankelijk. Zoals de oudjes zeiden, zo stijl, diep afhankelijk. Want we staan voor een onmogelijke taak. Zelf kwetsbare, zwakke, zondige mens. En moeten dan onze kinderen God zalig opvoeden zoals bij de doop beloofd is. Wat komen we daarin veel tekort? Wat lopen we ook iedere keer vast, vooral met onszelf? Wat herkennen we in onze kinderen onze eigen zonden en tekortkomingen? Daarom hebben we net ook die bemoedigende psalm gezongen. Zo daalt mijn kracht op u in zwakheid neer. Wilt u geven, Heere, dat we dan ook vanavond veel aan elkaar mogen hebben? Dat we elkaar mogen helpen, een hand en een voet mogen zijn. Straks ook allerlei dingen bespreken, ook handreikingen uit uw woord. Dingen in ons eigen gezin, eigen leven. Dat we de wijsheid die u in de gemeente gegeven hebt ook toe mogen eigenen, toe mogen passen in de gezinnen die u ons geeft. En dat zo uw naam verheerlijkt wordt. Heere, dat die belofte, die schitterende belofte die bij de doop geklonken hebben. Dat u onze genadige vader wilt zijn. Onze verlosser. En dat uw Heilige Geest ons verzekert dat ons te geven wat we in Christus hebben. Ons tot uw kinderen aan te nemen. Om uiteindelijk in de gemeente die zalig worden onberispelijk gesteld te worden. Heren, wat een machtige woorden. Daar voegen we ons maar onder. Onder die belofte van u. Daar willen we voor gebruikt worden. Gebruik dan deze avond, Heer, om ons te vormen. Ons te voeden en te vullen. Zodat we heen kunnen gaan en het in uw kracht, in afhankelijkheid, in praktijk mogen brengen. Zodat jonge kinderen tot u geleid mogen worden. Zich geleerd mogen worden in de praktijk van alle dag. Wat het is om te wandelen met u. En zo de nieuwe gemeenteleden. De pilaren in Gods huis mogen worden voor de nieuwe generatie. Dat vragen we u niet omdat wij iets verdienen, maar alleen om Jezus wil. Uit genade. Amen. Nou, gemeente, we gaan allereerst met elkaar Efeze 6, die vier versen lezen. En ik wil daarbij lezen een stukje uit Galaten. Zoek dat maar op in je Bijbel erbij. Galaten 5. Vanaf vers 22 tot 6 vers 2. We lezen allereerst, en dat staat ook op het scherm geprojecteerd, Efeze 6. Ja, eigenlijk zouden de kinderen vanavond op de Bijbelkring moeten zijn, want die worden aangesproken. Gij, kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder, het welk het eerst gebod is met een belofte, opdat het u welga en dat gij lang leeft op de aarde. En gij vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de lering en vermaning des Heren. Iedere keer als in dit gedeelte de Heren gesproken wordt, dan bedoelt de apostel Paulus mee de Heer Jezus. Hè? Dus allereerst, gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heren, dat betekent in verbondenheid met de Heer Jezus. En vers 4, voed hen op in de lering en vermaning van de Heer Jezus, dus in de woorden van de Heer Jezus. Nou, daar gaan we straks wel verder over nadenken. We willen hierbij lezen Galaten 5 vanaf vers 22 tot 6 vers 2. Dat past hier heel mooi bij. Over de geest, de aard van de christelijke opvoeding. Maar de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Tegen de zodanige is de wet niet, maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de beweging en de begeerlijkheden. Indien wij door de geest leven, zo laat ons ook door de geest wandelen. Ook met betrekking tot de opvoeding, hè? Laat ons door de geest opvoeden. En laat ons niet zoekers zijn van ijdele eer, elkaar tergend en elkaar benedende. Broeders, indien ook een mens overvallen waren door enige misdaad, gij die geestelijk zijt, breng de zodanige terecht met de geest der zachtmoedigheid, ziende op uzelf, opdat ook gij niet verzocht wordt. Nou, dat is de geest, de aard van de christelijke opvoeding. Gemeente, de apostel Paulus gaat hier in Efeze 6, vers 1, verder bij het onderwijs wat hij ingezet heeft in hoofdstuk 5. Het is goed als je die tekst ook in je Bijbeltje erbij zoekt. In hoofdstuk 5, vers 21 heeft hij gezegd: elkaar onderdanig zijnde in de vreze Gods. Dat is de hele setting waar we allemaal onder vallen. Elkaar onderdanig zijnde in de in verbondenheid, in de geest, in de sfeer van de vreze van God. Gij vrouwen, wees uw eigen man onderdanig, gelijk de Heer Jezus, gelijk de Heer. Want een man is het hoofd van de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd is van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. Nou, om de laatste gaat het hier. Christus is de behouder van het lichaam. Christus heeft het oog op uw kinderen, het lichaam ook. Waar de kinderen bij horen. Nou, de kinderen zijn er vanavond niet, maar u mag deze woorden doorgeven. Gij kinderen, dat is heel mooi. Wees, dat is een imperatief, noemen we dat wel, een bevel. Je moet, wees gehoorzaam aan uw ouders in de Heer. Kinderen moeten hun ouders gehoorzaam zijn. Maar niet zonder in de Heer. En dat is misschien wel het geheim. Kinderen moeten allereerst in de Heer komen. In verbondenheid met de Heer Jezus willen ze überhaupt iets leren kennen van de gehoorzaamheid die hier bedoeld wordt. Ik heb jullie ooit wel eens in een van mijn eerste preken het verschil uitgelegd tussen luisteren en gehoorzaam zijn. Toen ging het over aardappelschillen. Dus dat is denk ik het verschil. Natuurlijk, kinderen marionetten maken is niet zo moeilijk. En zo klein maken dat je ze als poppetjes kan verschuiven is geen enkel probleem. Maar daar gaat het hier niet om. Het gaat hier over kinderen die aangesproken worden als deel van de gemeente van Christus. Met als doel dat ze vervuld worden met de Heilige Geest. En leren wandelen zoals God het van hen verlangt. Als getuigen in de wereld. Dat is de hele context van de brief. En wat is de eerste opdracht die kinderen dan krijgen? Gehoorzaam zijn aan ouders. Ouders. En in die tijd was dat vaak één gelovige en één ongelovige oude. Vaak waren de vrouwen tot bekering gekomen en de mannen leefden nog in het heidendom. Er staat niet, kinderen, wees gehoorzaam aan één van uw ouders indien die de Heere vreest. Nee, gehoorzaamheid moet voor alles gaan. Een gehoorzame houding. Wil je als kind Christus volgen? Wees dan gehoorzaam aan je ouders en eer hen. Hoe onrechtvaardig het soms ook voelt, toch gehoorzaam zijn. Gehoorzaamheid betekent dat je je vrijwillig schikt onder het gezag van je ouders. En niet mokkend doet wat er gezegd wordt. Want dan is het resultaat van wat er gedaan moet worden, bijvoorbeeld een klusje, dat is er wel. Maar de houding is zeer verwerpelijk. Het uiteindelijke gedrag is er wel, maar het hart is er niet. De opstand en de revolutie vieren hoogtij. Ouders moeten hun kinderen vooral leren zich gewillig te buigen onder hun gezag. De grootste aandacht moet dus gaan over het innerlijk. Het innerlijk van het kind en dat zie je. Je ziet hoe een kind reageert. En dan moeten we als ouders niet tevreden zijn wanneer er uiteindelijk alleen maar gedaan wordt wat er gezegd wordt. Maar het hart. Uw kinderen zijn kinderen van Adam. In hen is net als in ons de geest van opstand aanwezig. De eerste neiging wanneer kinderen met gezag te maken krijgen is dat ontwijken, ontkrachten of overtroef. Ieder kind kent die gedachte misschien wel. Tenminste, ik weet hem nog heel goed. Ik ben slimmer dan zij, dacht ik. Ik red het wel. Laat ze maar kletsen. Als het er niet is, doe ik toch wat ik zelf wil. Ouders, schrik hier niet te veel van. Het zit ook in u. En iedereen die terugdenkt aan zijn eigen opvoeding, weet nog wel momenten aan te wijzen waarin die opstand en de revolutie als het ware in je losbarst. Het heeft te maken met de oerzonde. Ik heb daar pas met de catechisanten ook over nagedacht. De oerzonde van ons is dat we de regels en geboden van God gewoon niet accepteren. Als God zegt, gij zult niet, dan denken we diep van binnen, wat? Ik bepaal zelf wel wat goed is. En stiekem denken we er ongestraft mee weg te komen. Hé, dat is herkenbaar. Dat gaan je kinderen dus ook proberen. Je gezag onder in discrediet brengen. Er onderuit proberen te komen met stiekem de gedachte, hier kom ik ongestraft mee weg. Ik ga zo meteen nader op in over discipline en straf. In de opvoeding moeten we als ouders leren om te focussen op hartsverandering. Dat het kind echt met de Heer Jezus leeft in plaats van gedragsverandering. Als ouders hebben we dan ook de taak om onze kinderen te leren en te onderwijzen in het feit waar zonde vandaan komt. Waar het negatieve gedrag uit voortspruit. Uit hun boze hart. En ik weet het nog heel goed, de eerste keer dat een van onze kinderen keihard tegen me loog. Ik zakte bijna door de grond heen. Ik dacht, het is toch waar. Het is een zondaar. Het is echt waar. Er zit een hart vol zonde achter dat lieve kopje. En wat doe je dan? Ik ben met ze naar de Heer Jezus gevlucht. Samen op de knieën. En zonde leren beleiden. En dan zie je bij je kinderen precies hetzelfde als bij jezelf. Verkleinen, ontwijken, vaag blijven in belijdenis. Maar dan juist kun je hen leren om het gewoon maar bij namen te noemen, zonder hen af te wijzen. Kinderen hebben net als ons de neiging zonde kleiner te maken, te ontkennen of zich te verstoppen. Pas geleden hadden wij nog zo'n akkefietje. Ik met een van onze kinderen die zich letterlijk verstopte na zonde. En het raakte me zo diep. Ik dacht, dit is net Adam achter de bosjes. Dit is een Adamskind. Toen zijn we ook samen maar naar de Heer Jezus gegaan. En je ziet wat voor een rust dat uiteindelijk brengt. Als het in het licht gebracht wordt. Opvallend is in dit gedeelte dat gehoorzaamheid gelijk gekoppeld wordt aan ouders eren. He, dus gij kinderen zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is recht. Andere vertalingen, dat is billijk, zo hoort het. En gelijk daarachteraan eer uw vader en uw moeder. Eren. Eren betekent dat je iemand de plaats geeft die hij toekomt. En ik weet dat dit alles in dit gedeelte, alles wat ik vanavond behandeld, kan je misbruiken. Vaders en moeders hebben Gods woorden in het verleden en in het heden regelmatig misbruikt om hun kinderen onrecht aan te doen. Ik kan niet op al die uitwassen ingaan, want dan kom ik niet meer aan het gezonde onderwijs toe. Maar het is wel belangrijk om het te noemen. Eren betekent eerlijk iemand de plaats geven die hem toekomt. En wanneer het bijvoorbeeld gaat over één zo'n misbruik van dit gebod, eer je vader en moeder, dat betekent dat je ook eerlijk kunt zijn over verleden. Eerlijk over de dingen die ook misgegaan zijn in de opvoeding. Eren en eerlijkheid, die horen heel nauw aan elkaar verbonden te worden. Eren, je ouders eren, die opdracht blijft dus altijd. Gehoorzaamheid, die vervalt wanneer je zelf volwassen bent en een eigen leven gaat leiden. Maar dat eren, dat blijft. En er hangt een prachtige belofte aan. Het zal je goed gaan en je zult lang leven. Gemeente, de andere kant is dus ook waar. Daar waar kinderen hun ouders ongehoorzaam zijn en weigeren hen te herkennen in het hun door God gegeven gezag en hen niet eren, daar is vloek te verwachten. Ik zal een paar van die vloeken voorlezen uit het boek Spreuk. Spreuken 20 vers 20 en 30 vers 17. Wie zijn vader of moeder vervloekt, diens lamp zal in volslagen duisternis uitgedoofd worden. Een oog dat een vader bespot en de gehoorzaamheid aan de moeder veracht, zullen de raven van de beek uitpikken en de jongen van de arend zullen het opeten. Kom gemeente, ik wil vanavond wat meer inzoomen over die gehoorzaamheid, over opvoeding van kinderen. We voeden onze kinderen niet op tot slaafse gehoorzaamheid, maar tot onafhankelijke, verantwoordelijke mens. Tot volwassenheid. Er is dus een proces in de opvoeding, hoe dat we omgaan met die gehoorzaamheid en die eis van gehoorzaamheid. Want wanneer uw kinderen pas op eigen benen zelfstandige keuzes kunnen maken wanneer ze de deur uitgaan, gaan ze als onvolwassen mensen de wereld in. Gaandeweg in de opvoeding is er dus een proces van meer vrijheid krijgen om eigen keuze te maken en eigen fouten te mogen maken. Die ruimte moeten we onze kinderen dus ook geven binnen de door God gegeven grenzen. Je gaat dus anders om met een kind van 7 jaar dan met iemand van 15 of 16. Maar, en hier kom ik bij een heel belangrijk punt, u wordt nooit een discussiepartner. U bent geen gelijke van uw kind. U bent door God boven hen geplaatst. U hebt gezag gekregen om hen naar een hoger doel te brengen. Daar moet u verantwoordelijkheid van afleggen. Je ziet tegenwoordig regelmatig de trend dat ouders die juist heel dicht bij hun kinderen willen staan om hen zoveel mogelijk te leren, hun gezag eigenlijk te grabbel gooien omdat ze hun kind gelijker worden. Hun kinderen gaan net zo om met hun ouders als met hun vrienden. En dat kan echt niet. Een mooi voorbeeld vind ik dat kleine zinnetje wat van de Heer Jezus geschreven staat. Hij is 12 jaar, hij weet veel meer dan zijn ouders. Hij is onderwezen in de schriften, neemt toe in genade bij het volk en bij God. En dan staat er en hij schikt zich vrijwillig onder het gezag van Jozef en Maria. Nou, wanneer het dan gaat over de praktijk van christelijke opvoeding, dan wil ik allereerst de nadruk leggen op het feit dat de basis goed moet zijn. En opvoeding bedoel ik daarmee de godzalige opvoeding die u beloofd hebt bij uw doop. Wanneer u zelf de Heer Jezus niet kent, kunt u onmogelijk uw kinderen godzalig opvoeden. Kinderen die de Heer niet kennen, en die moeten we denk ik vooral ook onthouden vanavond, kunnen onmogelijk zich houden aan Gods gebod van onderdanigheid, gehoorzaamheid en het eren van ouders. Ook hier is de Heer Jezus Christus onze enige bron. De bron voor ouders om überhaupt toe te komen aan godzalige opvoeding. En de bron voor kinderen om zich te schikken onder gezag en hun ouders te eren. En het helpt echt om je kinderen hierbij te helpen. Dat je gewoon maar erkent, uit jijzelf kun jij helemaal niet gehoorzamen. Uit jouzelf lukt het jou helemaal niet om ons te eren zoals God het van jou vraagt. Maar er is ook voor jou een bron beschikbaar. Dan wil ik nog een geheim meegeven wat de apostel Paulus ons leert in Romeinen 7. Daar leert hij het verschil tussen de wet en de liefde. Wanneer we als ouders wetten stellen, en die moet je uiteindelijk stellen, maar het gaat even om het begrip wat een wet doet. Als je een wet stelt, is de eerste neiging van ieder Adamskind om die wet te gaan overtreden. Paulus zegt in Romeinen 7, de wet kietelt mij, zo'n soort woord staat het, om te gaan zondig. Die goede wet van God daagt mij uit om het juist te gaan doen. Moet je vanavond maar eens een potje op de kast zetten, een nietszeggend potje, en zeggen, ik wil niet dat je erin kijkt. Dat potje heeft dat kind nooit wat mee gehad en uw kinderen nooit wat mee, tot het moment dat jij er een wet aan stelt. Je mag niet in dat potje kijken. Wat willen al die kinderen gelijk in het potje kijken? Dat is dus wat een wet doet. Gewoon een voorbeeldje. Dus als jij zegt, jij bent 10 uur thuis, wat is de eerste neiging? Om 21:15, ja nou, dat heb je al gauw in Goudzwaard, of 10:30 of 11:00 thuis te zijn. Dat is de eerste neiging. En dat moet je weten. Een wet kietelt dus tot zonde. Een wet daagt zonde uit. Maar ja, je moet regels stellen. Je moet kinderen grenzen zetten. En als ze daar overheen gaan, moet daar consequenties aan verbonden worden. Juist wanneer je een wet stelt, koppelen we daar vaak gelijk ook onze eigen trots aan. Want als dat kind dan automatisch, doordat er een wet gesteld is, de neiging heeft om over die wet heen te gaan, voelen we ons in onze eer gekrenkt. En vanuit die gekrenktheid gaan we reageren. En vandaar dat het vaak zo'n clash is, 's avonds laat. Dat is een valkuil. Wordt mijn trots gekrenkt of word ik verdrietig omdat ik de zonde zie waarvoor Christus aan het kruis moest lijden en sterven? Het maakt nogal uit hoe dat je reageert wanneer Gods geboden overtreden wordt. Kinderen voelen harenfijn aan hoe onze hartgesteldheid is. Dus jij voelt dat niet alleen aan van je kind, maar zij ook bij jou. Naast liefde en gedreven door de liefde zijn er disciplinemaatregelen nodig. Ik noem dat expres zo, want straf klinkt zo negatief. Dat doet me meer denken aan de juffrouw dan aan opvoeding. Disciplinemaatregelen. Echt waar, uw kind kan niet zonder discipline, zonder straf. Discipline helpt kinderen om hen te weerhouden van het kwaad. Wanneer ze ongehoorzaam zijn en er ongestraft mee wegkomen, is vernietigend. Want weet je wat er dan gebeurt? Dan krijgt de zonde alle ruimte. Dan is er geen beteugeling van het kwaad. Bij ons thuis doen we dat soms zo. We zeggen, joh, er kan heel veel hier. Wanneer de liefde is, wanneer de gehoorzaamheid is. Wanneer de Heere gediend wordt. Maar ben je gebeente, Als er zonde komt, dan gaan alle luiken dicht. Dan zijn de pleziertjes over. En dan zijn al die leuke dingen die nu wel kunnen, kunnen opeens niet meer. Ongehoorzaamheid moet negatieve gevolgen hebben. Kinderen moeten leren, gehoorzaamheid leidt tot leven en vreugde. En ongehoorzaamheid tot verdriet en negatieve gevolgen. Nee, kinderen straffen is echt geen fijn iets. Je doet vaak jezelf nog meer pijn dan hen. En als mijn moeder dat vroeger tegen me zei, dan geloofde ik er geen fluit van. En zegt ze, ik wil het eigenlijk niet, maar ik moet. En dacht ik, ja, leer me je kennen. Maar nu denk ik, inderdaad, ze had wel gelijk. Dat is meestal als je in de 30 ergens komt, hè, dan zeg ik dat. Ze had toch gelijk. Maar je moet dus, wanneer je kinderen straft, en dat leert Hebreeën 12, gaan we vanavond ook naar kijken, je niet te veel focussen op dat moment, maar kijken naar de lange termijn. Wat is het levensdoel van mijn kind en wat is daar op dit moment voor nodig? Hebreeën 12 vers 11 zegt, elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap, maar tot droefheid. Maar later geeft ze hun die erdoor geoefend zijn een vreedzame vrucht van gerechtigheid. En we zien dat ook in de pastorie soms van heel dichtbij. Dat juist na stevige correctie er zo'n rust komt. Het is even over. Er komt vrede. We moeten ook leren als ouders dat onze kinderen leven in een cultuur van opstand en revolutie tegen gezag. Ik doe wat ik zelf wil. Het is al enige jaren geleden dat iemand dat liedje zong, 15 miljoen mensen. Een zoon die noemt zijn vader Piet en fiets staat nergens veilig. Nou, het is nog wel wat gekker geworden. Leraren raken overspannen. Agenten worden uitgescholden, hulpverleners belaagd. Met alles, maar dan ook met alles, mag de spot gedreven worden, ongestraft. Waarom? Omdat er geen discipline is. Je komt er vaak ongestraft mee weg. En ik moet denken aan een aantal jaar geleden, een jaar of 18, ik in China was. En als je veel mensen bij elkaar wil zien, moet je naar China gaan. Dat is onvoorstelbaar hoeveel mensen er op het station rond kunnen lopen. Maar wat mij zo gigantisch verbaasde, dat niemand zich misdroeg. Er was zo'n gestroomlijnde orde. Iedereen deed gewoon wat er van hem gevraagd werd. Niemand sprong over de poortjes heen met zoveel duizenden mensen. En ik keek heel goed om me heen en ik zag één agent staan onder al die duizenden mensen. En ik dacht, maar waarom luisteren ze nou allemaal zo goed? Kijk hier, in Rotterdam kun je 1000 agenten neerzetten, maar ze slopen toch de koolsingel als Feyenoord kampioen is geworden. Bizar, omdat ze er ongestraft mee wegkomen. Iedereen gedraagt zich daar, ook in de trein. De treinen in China zien er perfect uit. Hoe komt dat? Omdat er bij de uitgang een bordje staat. In China, dat is nu al een beetje over, daar spuugden mensen heel veel op de grond. Hè? De meest deftige mensen rochelden en spuugden op de grond. Dat was een cultuur. Als jij hier in de trein spuugt, heb je zoveel duizend euro, even omgerekend, boete en zoveel weken gevangenisstraf. In de treinen van China moet je gaan staan, omdat er anders echt geen ruimte is voor iedereen. Als jij gaat zitten, zoveel duizend euro boete en zoveel weken gevangenisstraf. Er was discipline. En die wordt daar ook uitgevoerd. Dus iedereen gedroeg zich in die trein. De treinen zagen er keurig uit. Discipline helpt. Hier, vlakbij, Hugo de Grootschool, Rotterdam. Stond op het punt om dicht te gaan. Een school in een wijk met heel veel niet-autochtone Nederlanders. Totdat er een directeur kwam die discipline bracht. Iedereen die zich misdroeg kon vertrekken. Kon gewoon vertrekken. Je werd van school afgezet. En je hoefde niet meer terug te komen. Het is nu een van de beste scholen. Voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik had ook niks met discipline, of niet veel in ieder geval. Totdat ik een leraar tegenkwam. Meester Boele. Een beer van een kerel. Ik trapte iemand van zijn stoel af en ik was een stikker van een raam aan het peuteren. En die kwam naar me toe lopen en die sleepte me aan mijn hoofd over de tafels naar voren. En plonsde me op een stoel neer. En zei zo, jij gaat hier zitten. Nou, ik heb wel geprotesteerd, hem uitgescholden, gezegd dat ik hem aan zou klagen en weet ik wat allemaal. Maar het was over. Het is later een van de beste docenten voor mij geworden. Er was discipline, een norm, gezag. Maar dat is wel tegen onze cultuur waarin we leven. In 2 Timotheus 3 staat: weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. De mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, zelfs geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Dat is wat de laatste dagen zal typeren. Daar leven we dus in. Nou, genoeg gehad over de kinders. Eer uw vader en moeder, het eerste gebod met een belofte. De belofte dat het je goed gaat en gij lang leeft op de aarde. En nu de vaders en gij, vaders. Het gaat om de opvoeding en Paulus begint bij de vaders. Paulus, ben je niet een beetje aan het verkeerde adres? Want op allerlei andere plaatsen zet je de moeder als speel van het gezin neer. En dan zeg je dat zij hun huis moeten regeren op een andere plaats. En als het gaat over opvoeding van kinderen, wordt opeens de vaders aangesproken. Zijn ze dan zoveel thuis? Nee, ze werken vaak buitenshuis. En toch de vaders. Waarom? Vaders, u bent eindverantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. Vaders, u moet aan God verantwoording afleggen over de opvoeding van uw kinderen. Nou, waar begint opvoeden mee? Met tijd investeren. Breng tijd met uw kinderen door, zoveel mogelijk. Bouw vertrouwelijkheid en verantwoordelijkheid in. Bouw een basis om later in moeilijke tijden op terug te vallen. Wat doet Jezus trouwens als hij 12 ongedisciplineerde vissers op moet voeden tot zendeling? Heel veel tijd met hen doorbrengen. Hen te laten leren door te horen, te zien en te doen. Vaders, dat geeft u allereerst samen met de moeders de taak om zoveel mogelijk thuis te zijn. Ja, en dan bedoel ik dan wat anders, zoals vroeger pa altijd met zijn pijp of zijn sigaar achter de krant was, dat de kinderen alleen de pantoffels van pa kenden en de voorkant van het Reformatorisch Dagblad. Nee, er zijn. Er echt voor hen zijn. Dus niet de grote afwezige terwijl je alleen maar achter de pc zit. Of dat de kinderen, dat is tegenwoordig alleen maar de kruin van pa, leren kennen omdat hij alleen maar aandacht heeft voor zijn mobiel of voor het tablet of wat iets meer zij. Quality time heb ik hier staan. Hoe doe je dat? Erop uittrek. Als het enigszins mogelijk is, erop uitgaan. Uw kind laten voelen: ik neem nu tijd voor jou. Jij bent voor mij zo belangrijk dat ik er echt alleen voor jou ben. En te laten voelen door ervaring hoe waardevol ze zijn. Vaders, u hebt een verschillende rol bij zonen en bij dochters. Daar ga ik onafhankelijk op in. Ik kom zo bij uw moeders. Vaders, met betrekking tot meisjes. Een van de belangrijkste taken naast de geestelijke opvoeding van vaders tot hun dochters is hen bevestiging geven. Wat bedoel ik daarmee? Meisjes zijn onzeker. Ik heb prachtige catechisanten, maar allemaal voelen ze zich lelijk. Ik heb geen idee hoe ze erbij komen. Nou, ik weet wel wie het hen wijs maakt. Dat komt uit de vorste duisternis. Ze vinden zich allemaal lelijk, zijn onzeker. Al hun lichaamsvormen zijn of buiten proportie, te groot, te klein of niet mooi. Maar ze zijn prachtig. Maar vaders, vertel ze dat. U moet uw kinderen dat vertellen. De enige die hen bevestiging kan geven, bent u, vaders. Ja, ook als ze in de puberteit komen. Deins daar niet voor terug om gewoon te zeggen dat ze mooi zijn. En blijf dat maar zeggen. Niet één keer zeg, En dan denken voor de rest, weten ze het wel, want na een uur zijn ze het alweer vergeten. En ze zullen heel raar reageren, regelmatig, op uw uitdrukking. Ze zullen het wegwuiven en zeggen, doe niet zo gek, joh. Ze koesteren het heel diep van binnen. Meisjes die om van hun vaders te horen hebben gekregen dat ze waardevol zijn, dat ze er mogen zijn, dat ze mooi zijn en dat het allemaal wel lukt, dat het wel goed komt, gaan heel anders naar school als die dat niet gehad hebben. Vervolgens liefdevolle aanrakingen. Nou, zegt iemand, dat moet je juist niet doen als vader. En dat is levensgevaarlijk met je dochter. Nee, dat is niet waar. Nee, je moet hier niet pas mee beginnen als ze 16 zijn. Dan kun je een tik op je vingers verwachten. Maar van jongs af aan hen liefdevol, kuis, aanraak. En laten voelen die arm om erheen, die knuffel. Die zegt meer dan 1000 woorden. Vervolgens, vaders, hebt u de taak bij uw dochters om hen in alle eerlijkheid kuisheid aan te leren. Met liefdevolle correctheid haar te leren hoe dat ze zich presenteert aan deze wereld. En te wijzen dat ze niks hoeft af te dwingen, dat ze geen aandacht nodig heeft van hen die alleen maar gefocust zijn op haar geslachtsdelen. Kuisheid aanleren. Hoe ze zich moet kleden, hoe ze eruit mag zien. Vaders, u weet hoe jongens kijken naar meisjes. Zet uw ervaringskennis in alle eerlijkheid in om haar te beschermen voor haar eigen onnozelheid en onwetendheid. Ik zeg het nog een keer. Vaders, zet uw eigen ervaringskennis in om uw dochters te beschermen voor haar eigen onnozelheid en onwetendheid. Gebruik uw mannelijkheid om haar te leren hoe een man met een meisje, een jongen met een meisje moet omgaan. Wat normaal is, wat niet normaal is. Vaders, uw dochters kijken heel veel naar u. Ze houden u in het oog. En aan uw gedrag, aan uw woorden en aan uw daden leiden zij af wie de vader is. Als ze bidden onze vader, denken ze aan u. Zo, over verantwoordelijkheid gesproken. Uw taak bij jongens. Jongens worden anders opgevoed dan meisjes. Tenminste, dat is de bedoeling. Welke allereerste taak hebben we naast de godzalige geestelijke opvoeding voor jongens? Vaders, u moet uw jongens verantwoordelijkheid dragen, aanleren. Je bent nu verantwoordelijk voor. Ik doe dat heel bewust. Dat begint heel klein. Jij bent er nu verantwoordelijk voor dat de straat straks netjes schoon is, dat alles opgeruimd is. Van klein tot steeds groter. En zo ze leren dat ze geschapen zijn als verantwoordingsdragers, als gezagsdragers. En leren wat het is om trouw te zijn aan je woord. Dat begint bij vriendschap, school, trouw. Als je beloofd hebt met iemand te spelen, dan doe je dat ook. Ook al heb je er later geen zin meer in. Trouw in je taak. Stug vol blijven houden, ook al heb je er geen zin in. Trouw zijn. Aan je werk, aan je vriendschap. Vervolgens, vaders, het is uw taak om uw zonen te leren omgaan met de lusten van het vlees. U weet wat er in een jongen omgaat. U weet wat er met zijn ogen en met zijn hart gebeurt in deze vunzige wereld. Het is uw taak om uw zonen te helpen met hun worsteling met zelfbevrediging en omgang met pornografie die hen van alle kanten besluipt en bespringt. Dat kan niet anders dan door zelf kwetsbaar te zijn. Maar als u het hen niet leert, leert niemand het hen. En blijven ze heel eenzaam achter. Leer hen in praktijk om zich te beheersen. Misschien een van de belangrijkste dingen die een jongen moet leren. Je beheers, je emoties beheers, de lusten van het vlees beheers. Geduldig te worden. Niet alles hoeft nu vandaag gelijk. Een man van woord en gebed. Leer hen dat echte kracht, echte power, echte mannelijkheid ligt in het doden van het eigen vlees. dat het beeld van de Heer Jezus echt het beste beeld is van een man, zachtmoedig, nederig van hart. Leer hen hun kracht, hun gezag in te zetten ten goede. En corrigeer waar dat gebeurt ten kwade. Spreuken 16 staat: een geduldig man is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst is beter dan wie een stad inneemt. Nou, moeders, ik kom bij u. Welke taak hebt u met betrekking tot uw dochters? Heel eenvoudig. Leer hen wat het is om een christelijke, godzalige vrouw te zijn. En Paulus zegt het ook op een andere plaats, dat de oudere vrouwen de jongere vrouwen moeten leren. Neem hen bij de hand. Leer hen om zorg te dragen voor het huishouden. Dat is heus niet ouderwets of jaren 50. Dat is ontzettend belangrijk. Dat moeten ze van iemand leren. En als u het hen niet leert, leer hen respect voor gezag, door zelf het gezag van je man te erkennen. Ze kijken naar u, hoe u met uw man omgaat, en daaruit zullen ze afleiden hoe dat ze het zelf moeten doen. Leer hen door ervaring hoe waardevol het is om vrijwillig de tweede plek in te nemen en van daaruit zeer invloedrijk te zijn. Ook heel praktisch. Leer hen de dingen van het huishouden door het samen met hen te doen. Als ik me niet vergis, meisjes willen best wat doen, maar graag samen. Is mama bereid er de tijd en het geduld ervoor op te brengen om hen het samen te leren? Leer meisjes dat het mooiste wat ze hebben is een door God gevulde geest die stil is voor God en op hem hoopt. Moeders, ik kom bij uw rol als opvoeder van de jongens. Moeders, voed jongens op als jongens. Ze hoeven echt geen meisje te worden. Stil, armpjes over elkaar, beentjes over elkaar, lief glimlach en vooral rustig zijn. Jongens zijn jongens. Erken in hen het gezag wat God al in hen gelegd heeft. Het is heel mooi. Wanneer moeders dat al bij jongens al heel vroeg doen. Jij bent een man. Jij behoort je niet zo te gedragen. Jij moet gezag dragen. Jij moet verantwoordelijkheden kunnen hebben. Ook bij jongens geldt de rol van moeders. Ze kunnen pas leren wat gezag dragen is als u zelf gezag respecteert. Wanneer u hen straft, houd het kort en krachtig. Lange preken heeft echt geen zin. En nu kom ik bij het geheim van moeders en jongens. Dat is een hele bijzondere band. Eén traan van u doet meer dan 1000 woorden. Weet u, moeders, uw zonen hebben ingeschapen een hele zwakke plek voor u. Maak hier gebruik van. Je kan bij jongens alles doen, maar kom niet aan hun moeder. Dat zie je wereldwijd, universeel. Als je dat dan weet, dat je een zwakke plek hebt, zet die zwakke plek in tot je kracht. Wees maar zwak en zeg, ja, ik ben misschien niet zo sterk als jij, maar ik hou wel van je, ik ben jouw moeder. En speel op die tere snaar in, daarin heb je grote ingang. Maak van je zwakheid je kracht. Uw kracht, moeder, zit niet in argumenten, in heftige discussies, in schreeuwen, in dreig. Uw kracht is verborgen in uw binnenste. In een stille geest die kostbaar is voor God. Tot slot schrijft de apostel Paulus: vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn. Daar gaan we zo mee afsluiten. Waarom eigenlijk? Komen we weer bij de vaders. Waarom dit aan de vaders? Verwek uw kinderen niet tot toorn. Nou, hier zit een cultuur achter. In de Griekse cultuur bleven de zonen bij hun vaders wonen. En de vader was de pater familias. Die was de algehele gezagsdrager over de hele familie. Met allerlei lagen daaronder. En het kon dus zijn dat je bijna je leven lang onder het gezag van jouw vader leefde. En het kon soms ook heel erg vervelend zijn. En dat vader altijd zijn zin doordreef en jou geen enkele ruimte gunde om jezelf te ontplooien. Vaders, verwek uw kinderen niet tot toorn. Maar het gaat nog een stap verder, want dit is juist de zwakke plek. Vaders, u bent gezagsdragers. En gezagsdragers kunnen er soms enorm op gebrand zijn om hun gezag te verdedigen. Handhaving van hun gezag en tirannie en onredelijkheid liggen zomaar op de loer. Ik zal zorgen dat ze naar me luisteren. Ken je het? Vaders kunnen onredelijke dingen van hun kinderen vragen, alleen maar om ontzag te krijgen. Zonder dat ze echt het welzijn van hun kind op het oog hebben. Opnieuw kom ik bij de kracht van woorden, vaders. Woorden kunnen bevestiging geven, je op een liefdevolle manier corrigeren en helpen. Maar wat kunnen je woorden vernietigend zijn? Je afbreek. Wat kunnen vaders in hun boosheid, in hun macht, in hun power, kinderen diep kwetsen? Woorden die vasthaken in het hart van kinderen en het hun leven lang negatief beïnvloeden. Woorden die niet hun daden afkeuren, maar het kind zelf afkeuren. Het wordt nooit wat met jou. Jij deugt nergens voor. Bij jou mislukt altijd alles. Je ziet er niet uit. Je lijkt wel een hoer. Je bent een waardeloos kind. Noem maar zomaar een paar die zomaar rond kunnen slingeren. En waar mensen uiteindelijk door in de goot belanden. Het wordt nooit wat met jou en uiteindelijk wordt het ook niks. Om een goede vader te zijn en een vader en ook een moeder, hoe dat ze moeten wandelen, is in de rest van de brief onderwezen. Een belangrijk deel, zoek dat maar op, vinden we in Efeze 4, vers 29 tot hoofdstuk 5, vers 2. Juist ook met betrekking tot de opvoeding. Geen vuile reden, nou hebben we het net over die woorden gehad, ga uit uw mond. Maar zo er enige goede is tot nuttige stichting, opdat zij genade geven die ze horen. En bedroef de Heilige Geest niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid, toornigheid, gramschap, geroep, lastering, zij van u geweerd met alle boosheid. En dan, ook richting de opvoeding, zijt jegens elkaar goede tieren, barmhartig, vergevende elkaar, gelijkerwijs ook God in Christus u vergeven heeft. Zij dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandel in de liefde, gelijkerwijs als Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offer en een slachtoffer goden tot een welriekende reuk. Dat is de houding waarmee we geroepen worden tot opvoeding. Liefde is de opvoeding, in de opvoeding is als olie in de motor. Zoals de seksualiteit in het huwelijk de olie is die de motor soepel doet draaien, zo is dat liefde, gevende liefde in de opvoeding. Maar voed hen op, verwek uw kinderen niet tot toorn, maar voed hen op in de tucht en de vermaning voor de Heere. Lering en vermaning des Heeren staat er in de Statenvertaling. Het is dus communiceren. Opvoeding is dus met hen spreek. En spreken over de woorden van Jezus. En door zijn woorden ook bij wie hij zelf is. Nabijheid is het sleutelwoord. Dichtbij zijn. Dicht bij de Heeren. Dicht bij elkaar. En dicht bij je kinderen. In alle afhankelijkheid, in zwakheid. Want de Heere beloont ons getop. Wat we in afhankelijkheid, kwetsbaarheid en getrouwheid in de opvoeding doen. Amen. We gaan samen zingen Psalm 145. Ik heb hem hier, als het goed is. Vers 5 en vers 6. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. En vers 6, de Heer is recht in al zijn weg. en werk. Psalm 145, vers 5 en 6.